Gemeente, vooraf een enkele mededeling. De begrafenis van broeder Frans van Hoeflaken vindt plaats donderdag 16 april. Voorafgaande wordt een dienst van woord en gebed gehouden die om 14:00 begint in de aula van de Munnikenhof. Gelegenheid de familie te condoleren, woensdag 15 april van 7:00 tot 7:45, ook in de Munnikenhof. Dus condolatie woensdag 15 april van 7:00 tot 7:45. De collecten die zijn in de dienst voor de kerk, dus de beide collecten voor de kerk en bij de uitgang voor het bouwfonds. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, het eerste hoofdstuk, en dan de versen 9 tot en met 20. Dus Openbaring 1, versen 9 tot en met 20. Tot zover. Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 8 is een hele mooie psalm die je ook kunt lezen vanuit het oogpunt van Christus. En dat willen we vanmiddag doen. Heere, onze Heere, grootmachtig opperwezen, hoe wordt uw naam op aarde alom geprezen. En ook het vijfde vers, gij deed hem wel een weinig tijd beneden het engelenheer een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij van de werken uw handen. Psalm 8, 1, 5 en 6 zingen we samen. vanmiddag doen we belijdenis van ons geloof. En wij zingen daarna uit de tweede psalm, het laatste vers, het zevende. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vorst erkennen voor hun Heer. Welzalig zij die vast op hem betrouwen. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. En ten derde dagen wederom opgestaan is van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We doen de Bijbel open bij het laatste Bijbelboek Openbaring. We lezen het eerste hoofdstuk, de versen 9 tot en met 20. Er staat boven: Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en medegenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de lijdzaamheid van Jezus Christus. Ik was op het eiland genaamd Patmos om het woord Gods en om de getuigenis van Jezus Christus. En ik was in de geest op de dag des Heren. En ik hoorde achter me een grote stem als van een bazuin, zeggend: ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En hetgeen ge ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de zeven gemeenten die in Azië zijn, namelijk naar Efeze en naar Smyrna, naar Pergamus en naar Thyatire, naar Sardis, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde me om te zien de stem die met me gesproken had. En me omgekeerd hebbend zag ik zeven gouden kandelaren. En in het midden van de zeven kandelaren één, de Zoon des mensen gelijk, bekleed met een lang kleed tot de voeten en omgord aan de borsten met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar was wit, gelijk als witte wol, gelijk sneeuw. Zijn ogen gelijk een vlam vuur. En zijn voeten waren blinkend koper gelijk en gloeiden als in een oven. En zijn stem was als een stem van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond ging een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn aangezicht was gelijk de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voet. En hij legde zijn rechterhand op me, zeggend tot me: vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste, en die leef, en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van de hel en van de dood. En schrijf hetgeen gij gezien hebt, hetgeen is en hetgeen geschieden zal na deze, de verborgenheid van de 7 sterren die gij gezien hebt in mijn rechterhand, en de 7 gouden kandelaren. De 7 sterren zijn de 7 engelen van de gemeenten. En de 7 kandelaren die gij gezien hebt, zijn de 7 gemeenten. Tot zover Openbaring 1. Laten we samen in ons gebed tot de Heere naderen, gemeente. En wij willen voorbeden doen voor de rouwdragende familie van Doorn, de familie die vanmiddag de rouw in de kerk brengt. We denken ook aan zuster Willemsen. Wij willen aan de Heere opdragen broeder J. Budding van het Panhuis. Hij is van de week betrokken geraakt bij een ongeluk, is in het ziekenhuis opgenomen geweest. Gisteren is hij weer thuisgekomen. Zijn we dankbaar voor hem. We willen hem ook aan de Heere opdragen. Zuster Haalboom uit het Boveneind is vanmiddag in het ziekenhuis opgenomen van Ede met uitdrogingsverschijnselen en waarschijnlijk ook een longontsteking. En wij willen ook aan de Heere opdragen, de familie van de Weert, G. van de Weert van de Pakhuisweg, want vanmorgen is een zus van onze broeder overleden, een zus die in Zwijndrecht woonde. Laat ons samen het aangezicht van de Heere zoeken. Trouwe Heere in de hemel, iedere zondag worden we op de een of andere manier bepaald bij het feit dat u de opgestane Heere bent. Want wij komen als gemeente immers niet meer samen op de Sabbatdag, de zaterdag. Maar we komen samen op de zondag. Die, zo hebben we samen gelezen in Openbaring 1, genoemd wordt de dag des Heren. De dag van u. De dag waarop u bent opgestaan uit de doden. Iedere zondag worden we daardoor bepaald bij dat machtige heilsfeit van Paas. Maar zeker vandaag en morgen worden we er heel in het bijzonder bij bepaald als we dat heilsfeit samen weer mogen gedenken. U die de dood overwonnen hebt en die de achterliggende machten van zonde en ongehoorzaamheid aan onze kant volkomen overwonnen hebt. U die de duivel overwonnen hebt. Die aan het begin van de schepping de mensheid verleid heeft. Zijn kop is vermorzeld toen u aan het kruishout van Golgotha hebt geroepen: het is volbracht. En heren, wij mogen vanmiddag opnieuw als gemeente zo samen zijn om dat paasevangelie te overdenken. De rijkdom van dat evangelie, om die te ervaren. Maar wilt u dan onze harten ervoor openen, Heere? Dat we iets van de blijdschap van Pasen die de vrouwen hebben gehad, die zo, toen ze van het graf vandaan kwamen, dat wij ook iets van die blijdschap van Pasen mogen hebben. Dat we het mogen weten, meer dan de donkerte van ons leven, meer dan de noden waarin wij soms verkeren, meer dan het verdriet waar wij doorheen moeten, is het licht van Pasen. En wilt u geven dat onze harten hem mogen zien in zijn opstandingsheerlijkheid. En wilt u ook de verkondiging van uw woord daartoe doen bijdragen vanmiddag, heren. We hebben samen dat gedeelte gelezen uit dat eerste hoofdstuk van de Openbaring. En daarin hebt u aan Johannes uw opstandingsheerlijkheid en uw opstandingsmacht getoond. Wilt u het ook ons tonen? En dat ook wij vanmiddag daarvan onder de indruk mogen komen. En dat het ook bij ons weer mag gaan leven. We hebben een machtige Heer, die alles ligt en bij wie we alles mogen zoeken voor de tijd en voor de eeuwigheid. Heer in de hemel, wij willen vanmiddag voorbeden doen voor allen onder ons die verdriet hebben. In het bijzonder denken wij aan de familie van Doorn. Van de week heeft de familie rondom het geopende graf gestaan. En nu zijn ze vanmiddag hier in de kerk. Wilt u de familie bijzonder troosten en ondersteunen? En ook onze zuster van Doorn dragen we in het bijzonder aan u op. Maar ook al de kinderen, al de kleinkinderen. Want voor hen is nu die tijd aangebroken van verwerking. En wilt u daarin hen leiden. Hen troosten. Heren, we bidden ook voor onze zuster Willemsen en ook de kinderen en de familie. Afgelopen vrijdag moesten zij rondom dat geopende graf staan. En dan moeten we loslaten. En dat valt voor ons mensen niet mee als we elkaar zo lief hadden. Maar troost ons, Heere, en geef ons kracht om het verlies te kunnen verwerken. We bidden dat van harte voor hen. We dragen ook onze zuster van Hoeflaken aan u op, Heere. Onze zuster die zo plotseling met het overlijden van haar geliefde man is geconfronteerd. Wees ook haar nabij. En ook de kinderen. En zegen ze in deze tijd van moeite en zorg. Heren, wij willen vanmiddag aan u opdragen onze broeder Budding van het Panhuis. Dankbaar zijn we dat hij gespaard bleef bij het ongeluk dat hem overkwam. Dankbaar dat hij weer thuis is na een ziekenhuisopname. Maar we dragen onze broeder ook van harte aan u op. U weet van zijn omstandigheden. U weet wat hij nodig heeft. Ontfermt u zich over hem, Heere. Gedenk hem in alle dingen van zijn leven. Wij willen samen ook voorbeden doen voor onze zuster Haalboom. Onze oude zuster. Vandaag moest ze opgenomen worden in het ziekenhuis. Richt haar oog op u, Heere. En ondersteun haar en zegen de behandeling. We dragen haar van harte aan u op, samen met de kinderen die haar omringen. Broeder en zuster van de Weert van de Pakhuisweg zijn vandaag geconfronteerd met het overlijden van een zus en een schoonzus. En dan is er weer een lege plaats gekomen in de familie. En dan zijn ze opnieuw bepaald, heren, bij die bittere werkelijkheid van de dood en van het afscheid moeten nemen. Ik wil hen vertroosten en zicht geven op hem die zegt, ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Zicht geven op hem, de Heere Jezus Christus, die het op een andere plaats gezegd heeft, ik leef. En gij zult leven. En zo komen wij samen vanmiddag, heren, tot u. Wij bevelen ons in uw hoede. We belijden onze onwaardigheid in onszelf voor u. En we vragen van u, gedenk ons en zegen ons uit genade alleen, om Christus wil. Amen. Psalm 21 is een psalm die ook messiaans kan worden gelezen, vooral ook messiaans kan worden gezongen. Psalm 21, het derde en het vierde vers. We gaan dat nu ook doen. Gij die hem gunstig hebt gered, zijt hem met volle stromen van zegen voorgekomen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En ge hebt het hem gegeven, zo leeft de vorst altoos. En hoe groot en schitterend is zijn eer. 3, 4 en 5 van Psalm 21. Het uitgangspunt is dat wat we lezen in vers 17 en vers 18 van Openbaring 1. De levende Christus die zegt: vrees niet, ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van de hel en van de dood. Wij zingen straks van Psalm 16, het zesde vers. Psalm 16, vers 6. Gemeente, de apostel Johannes is op een gegeven moment verbannen naar een onherbergzaam eiland in de Egeïsche Zee. Dat is voor de kust van Turkije. En dat eilandje dat heet Patmos. En hij is daar naartoe verbannen omdat men eigenlijk wilde dat hij niet langer zou werken in de gemeenten. Men heeft eigenlijk hem het zwijgen op willen leggen, deze Johannes. Als we hem naar dat eiland verbannen, dan zullen we verder geen last meer van hem hebben. Hij zal ook geen werk meer kunnen doen voor het koninkrijk van God. Dat is eigenlijk wat de duivel wilde. En als instrument van de duivel heeft de overheid hem naar dat eiland laten gaan. Maar wat we vaker in de Bijbel lezen, gemeente, dat lees je hier ook. Wat de boze ten kwade denkt, gebruikt God heel vaak ten goede. En wat zien we dan? Dan zien we dat de Heer op een bijzondere manier tot Johannes komt op Patmos, hem heel veel geeft. En dan mag hij dat opschrijven. Niet alleen voor de kerk van die dagen, maar ook voor ons zelfs nog vandaag de dag. En zo is Johannes echt niet uitgediend op dat eiland. De boze wilde hem uitschakelen. God schakelt hem in op een andere manier. Als Johannes daar op Patmos is, dan is het al heel gauw dat de Heere op een hele bijzondere manier tot hem komt. Dat is wat we samen gelezen hebben. De opgestane levende Heere Jezus, die vertoont zich aan Johannes in zijn majesteit, in zijn koninklijke heerlijkheid. Johannes beschrijft hem. En de Heere Jezus die vertelt hem ook over zijn grote macht. Ik ben degene die levend ben tot in alle eeuwigheid. Ik heb de dood overwonnen. En ik heb nou de sleutels van de hel en van de dood in mijn bezit. Dus Jezus toont hier zijn majesteit en hij spreekt hier van zijn macht. Daar willen we het met elkaar over hebben, gemeente. De levende Christus verschijnt aan Johannes op Patmos. Hij toont hem zijn majesteit. Hij spreekt van zijn macht. Johannes krijgt daar op Patmos een visioen, een soort van een droom. Hij weet zich nog precies te herinneren wanneer het allemaal was. Hij zegt, het was op de dag des Heren. Daarmee bedoelt hij eigenlijk de opstandingsdag van de Heere Jezus. De dag des Heren. Dat is de zondag. De derde dag. Goede Vrijdag, zaterdag. De derde dag. De dag des Heren. Toen is Jezus aan mij verschenen. Het was een geweldig indrukwekkend visioen. Daar kom je achter, gemeente, als je het leest. En wij overdenken het vanmiddag, maar u zou het vanavond nog eens een keer voor uzelf moeten nalezen. Eens even op u moeten laten afkomen. dan zult u er opnieuw van onder de indruk komen hoe heerlijk dit visioen is geweest, hoe indrukwekkend. Jezus komt zijn knecht in de verdrukking, zijn knecht daar op dat onherbergzame eiland in alle moeite. Hij komt hem bemoedigen, versterken, inschakelen, alles wat hij nodig heeft schenken. Jezus Christus vertoont zich aan Johannes als de levende Heer. En dan ziet Johannes dat hij zo anders is dan toen hij nog op de aarde was. Toen hij nog op de aarde was, heeft Johannes hem natuurlijk ontmoet. Meerdere keren, langdurig. Hij wist hoe Jezus was, hoe hij eruit zag. Maar nu ziet hij Jezus in zijn opstandingsheerlijkheid. Nu is Jezus vol koninklijke majesteit. Nu heeft hij iets van een priesterlijke waardigheid over zich. Johannes ziet Jezus als degene die een heel lang wit kleed draagt dat aan zijn voeten reikt. Dat is eigenlijk dat hoge priesterlijke gewaad. Dat betekent, hij is die grote hoge priester. Hij heeft het offer gebracht voor de zonde. Maar hij is nu ook in de hemel als die hoge priester voor zijn kinderen, voor zijn gelovigen, om voor hen te bidden. Hij is die grote hoge priester. Hij is ook die machtige koning. Hij heeft een gouden gordel om zich. Teken van koninklijke luister en waardigheid. Jezus is anders dan op de aarde. Hij is die koninklijke hoge priester. En zijn hoofdharen zijn wit. En er is een glans die de hemel heeft, die is nu ook over Jezus. Hij is de machtige, opgestane, verheerlijkte koning en hoge priester. En dat is wat Johannes hier ook ziet. Dat is wat Johannes hier ook over probeert te brengen. Hij zegt, hij is zo'n heerlijke koning, dat geen aards koning met hem te vergelijken is. Hij heeft een stem als van vele wateren. Uit zijn mond komt als het ware een scherpsnijdend zwaard. En hij draagt de 7 sterren in zijn rechterhand. Hij draagt zijn gemeente. Hij draagt zijn kerk. Hij is koning, hoge priester van zijn volk. Wel, gemeente, dat is wat Johannes ziet. Hè? Machtig. En dat is ook waarvan wij vanmiddag mogen weten dat de Heere Jezus nu zo in de hemel is. De Heere Jezus is de opgestane levensvorst. Hij is daarna, zoals wij weten, ook naar de hemel gegaan. En hoe is hij daar in de hemel? Zo. Zoals hij hier in Openbaring 1 het ons laat zien. Zo mogen we hem daar weten. De machtige troost. Hè? Waarom een machtige troost? Voor deze koning is niets onmogelijk. Of dacht u dat er iets onmogelijk was voor deze verheerlijkte koning? Voor deze machtige hoge priester is ook helemaal niets onmogelijk. Deze machtige hoge priester is niet alleen bereid, hij is ook in staat om onze zonden te verzoenen. Hij is degene die elk ogenblik voor ons bidt. Hij is het die weet wat in ons leven aan de orde is. Ook als er verdriet is. Ook als er moeite is. Ook als er strijd in je leven is. Ook als er vragen zijn waar je niet uitkomt. De Heere weet het. Hij is erbij betrokken. We hebben een machtige koning, hoge priester in de hemel. Johannes ziet hem. Zo is hij. Vandaag nog steeds. Hoewel het een troost is, gemeente, te weten dat de Heere Jezus zo in de hemel is, moeten we vanmiddag vaststellen, als we dit gedeelte lezen, dat het voor Johannes meteen nog geen troost geweest is om Jezus zo te mogen zien. Integendeel, want er staat, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. Ziet u dat staan in vers 17? Dan is hij helemaal overweldigd. Dan is het als het ware dat hij dat licht, dat van het aangezicht van de Heer Jezus komt, dat hij dat niet kan zien, dat hij daar niet tegen op kan. Hij valt als dood aan zijn voeten, overweldigd. We moeten niet vergeten dat hij dit niet had verwacht natuurlijk, dit gezicht. Dat is natuurlijk wat hem ook tot een stuk overweldiging heeft gebracht. Maar er is nog iets meer. Johannes is en blijft een mens. En als een mens iets van de heerlijkheid van de hemel gaat ontdekken, dan kan een mens niet zoveel anders meer dan buigen. Dan kan een mens eigenlijk niet zoveel meer dan op de grond neervallen. Je ziet dat ook gebeuren bij, als ik het mag zeggen, je ziet het ook gebeuren bij een man als de profeet Jesaja. Als die geroepen wordt, hè, moet u maar eens nalezen in Jesaja 6. Als die geroepen wordt, dan is daar ook eenzelfde soort reactie. Wee mij, ik verga, omdat ik een man van onreine lippen ben. Ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere gezien. Mijn ogen hebben de Koning gezien. Als nou zo'n klein zondig mens als ik ben, de heerlijkheid van de Heere mag zien, dan kan het niet anders dan op de grond als dood neervallen. Je ziet het gebeuren. Wat betekent dat voor ons van vandaag, gemeente? Ik heb net gezegd, wij mogen weten dat de Heere Jezus de verheerlijkte koning is en hoge priester. Maar als we echt beseffen wie hij is, dan zal de omgang met hem ook altijd iets van ingetogenheid hebben. Iets van besef van onheiligheid aan onze kant hebben. Eerbied hebben. Als je beseft, om het maar eens toe te passen, als je beseft in je gebed, hè, dat je tot zo'n machtige Heere komt, dan is er toch iets van schroom. Natuurlijk, we mogen in vrijmoedigheid tot de Heere komen, maar dan is daar niet van vrijpostigheid. Wel vrijmoedig, niet vrijpostig. Hij is de machtige, de heilige Heer. Dat geldt ook als je de Bijbel opendoet. Dan moet je dat ook je realiseren. Hier spreekt de Heere, de Heilige, tot ons. Johannes is overweldigd, staat er. Echt helemaal overweldigd door wat hij ziet. Hij ligt als dood op de grond. En opeens voelt hij een hand op zijn schouder. Het is de hand van de Heere Jezus. En de Heere Jezus die toont hier dat hij ondanks zijn majesteit en koninklijke heerlijkheid, dat hij toch die goede herder is en die goede herder ook blijft. Het is die hand van die vader die zijn kind bemoedigt. Het is die hand van die moeder die dat kind doet voelen. Ik houd van je. Zo troost de Heer Jezus zijn knecht Johannes die hier voor hem buigt. Johannes vreest te moeten sterven. Maar Jezus zegt door dat handgebaar op zijn schouder: je mag leven. Ik ben de goede herder die zich over je ontfermt. En hij zegt het ook met zoveel woorden. Vrees niet, Johannes. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Vrees maar niet. Wat lees je dat vaak in de Bijbel, dat God dat ook zegt, hè, tegen mensen die zich voor hem neerbuigen. Vrees maar niet. En dat is ook zo bemoedigend, dat we mogen weten dat die machtige grote God dat hij toch ook met ons mensen om wil gaan. Met ons van doen wil hebben. Er staat ergens in de belijdenis van ons, in de Nederlandse geloofsbelijdenis, zijn grootheid hoeft ons niet te verschrikken. Mooie zin, hè? Hoe groot hij is, dat hoeft mij niet af te schrikken. Deze Heere wil toch met ons, met mij, van doen hebben. Als Jezus hem heeft opgericht, dan gaat de Heere spreken van zijn macht. Dus hij toont hem eerst zijn majesteit en dan gaat de Heere hem spreken van zijn macht. En wat is dan het eerste dat hij zegt? Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Wat is dat eigenlijk? Wat betekent dat eigenlijk? Dat betekent dat de Heere zegt, Johannes, ik sta aan het begin en ik sta aan het eind. Ik sta aan het begin van alles. Bijvoorbeeld van deze wereld. Deze wereld geschapen ook niet buiten mij om. Ik ben de eerste. Maar ik ben ook weer de laatste. Aan het einde van deze wereld, dan ben ik er, zegt Jezus. Ik kom terug, ik kom weder. Ik zal alles voleinden. De eerste en de laatste. Maar hij heeft ook het oog op zijn natuurlijk leven. Johannes, in mijn hand ligt het leven van mensen, ook dat van jou. Ik ben de eerste. Ik ben degene die mensen geboren doet worden, die het leven geeft. Ik ben ook de laatste. Op mijn tijd roep ik mensen uit het leven weg en moeten ze voor mijn God, mijn Vader in de hemel verschijnen. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En Jezus laat hier ook weten, gemeente, dat hij degene is die aan het begin en aan het einde staat van alle geestelijke leven. Het geestelijke leven is niet uit ons. Het is uit hem. Hij begint een goed werk in ons leven, zegt de apostel, door zijn woord en door zijn heilige geest. En hij zal het ook weer voleinden. Wat is dat ook een machtige troost, als wij in ons leven hebben mogen ervaren dat we de Heere lief gekregen hebben. We kunnen niet meer zonder de Heere. Dan mogen we weten, hij is de laatste, hij zal het ook voleinden. Als ik op mezelf zie, dan vrees ik. Ik ben maar een klein mens, maar ik mag op Jezus zien. U bent in mij begonnen, maar u zult dat goede werk ook voleindigen. U bent de laatste. Wat een machtige troost. Zie hoe machtig de Heere Jezus is. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Jezus spreekt van zijn macht in deze tekst, gemeente, en hij toont hier ook degene te zijn die macht heeft over de dood en over de ondergang. En dat betekent, of ik moet het anders zeggen, hij brengt het onder de woorden in vers 18. Hij zegt, ik ben degene die leeft en ik ben dood geweest. En ik ben levend in alle eeuwigheid. Ik ben dood geweest. Wie kan dat op deze aarde zeggen? Ja, er zijn een aantal mensen geweest die dat hebben kunnen zeggen. Ik ben dood geweest. Ik denk aan Lazarus. Ik denk aan de jongeling van Nain. Denk aan het dochtertje van Jairus, die zijn dood geweest. Maar die zijn allemaal opnieuw gestorven. Die hebben dus, om zo te zeggen, de dood niet achter zich kunnen laten. Maar Jezus heeft de dood wel achter zich gelaten. ik ben dood geweest. Met andere woorden, dat is volkomen verleden tijd. Ik heb die dood overwonnen. Toen de Heere Jezus opstond uit het graf, toen stond hij op aan de andere kant van het graf. Hij zou er nooit weer in terug hoeven. Hij heeft de dood volkomen teniet gedaan, volkomen overwonnen. Ik ben levend, zegt hij, tot in alle eeuwigheid. Daar mogen we een paar strepen onder zetten. Alle eeuwigheid, dat betekent er komt nooit een einde aan. Alle eeuwigheid. Jezus leeft in eeuwigheid. Hij zegt het zelf. Als je de evangelieën leest, gemeente, is het altijd geweldig bemoedigend om te lezen dat het Pasen geworden is. Maar dan zijn het allemaal berichten over de opstanding, hè? Maar hier in Openbaring 1 is het een bericht vanuit de opgestane zelf. Hier hebt u de getuige aan het woord. Ik ben de levende tot in eeuwigheid, ik ben dood geweest. Mensen zeggen wel eens in onze samenleving, en ze bedoelen dat ook een beetje spottend vaak, er is er nog nooit eentje teruggekomen. Er is er één teruggekomen. Nee, er is er één doorheen gegaan. Jezus, ik ben dood geweest. Ik ben levend in alle eeuwigheid. Wat een machtig woord. Hè? Wat een heerlijke troost ligt hierin opgesloten. Hij heeft de dood overwonnen. En ook de achterliggende machten van de dood. Waarom is de dood er op deze aarde? Omdat wij gezondigd hebben. Jezus heeft de zonde verzoend. Daarom de dood overwonnen. Wat een machtig iets is dat. Geweldig evangelie klinkt ons hier tegemoet. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. U, Heere Jezus, u bent het. Jezus spreekt hier van zijn machtgemeente en aan het einde van onze tekst, dan heeft hij het over de sleutels van de hel en van de dood. Hè? Sleutels, dat is een beeld voor bevoegdheid. Wat bedoel ik er eigenlijk mee te zeggen? Nou, als je de sleutels hebt, dan heb je de bevoegdheid om een huis open te maken. Of om een huis ook weer af te sluiten. Auto open te maken of af te sluiten. Nou, ga zo maar door. Sleutels, bevoegdheid om iets open te maken, om iets af te sluiten. En nu zegt Jezus hier, omdat ik de opgestane Here ben, de levende Here ben, omdat ik al die dood en de machten overwonnen heb, daarom heb ik nu de sleutels van de hel en van de dood. Die heb ik in mijn bezit. Die heb ik echt in mijn bezit. Die sleutels die heb ik niet gestolen, maar die sleutels die zijn mij door de Vader uitgereikt. Ik bezit ze wettig. Ik heb ze in bezit. De sleutels van de hel en van de dood. Hij opent en hij sluit. De hel, de eeuwige ondergang, de eeuwige dood, hij sluit het of hij opent het. Jezus gaat daarover. Laten we heel goed in de gaten hebben, gemeente, dat het niet de duivel is die het allemaal in handen heeft. Dat wordt wel eens gedacht, hè? Maar dat is niet waar. Na Golgotha en na Pasen heeft Jezus de sleutels in handen. Voor wie opent hij nu de poort naar het leven? En voor wie sluit hij nou die poort? Jezus opent de poort naar het eeuwige leven voor zijn kinderen, voor zijn gelovigen, voor al degenen die aan zijn voeten zijn gekomen, die hun zonden aan hem hebben leren belijden, die geestelijk familie zijn geworden van de tollenaar in de tempel. O God, wees mij zondaar genadig. Die mensen die kregen oog voor de schoonheid van de Heere Jezus en zijn gepastheid. Deze koning heeft wat ik mis. En ze hebben ingezien door de krachtige werking van de geest dat deze koning genade voor recht doet gelden. Ze kregen hem lief. Ze kregen hem zo lief dat ze leerden belijden. Ik heb hem lief, omdat hij mij eerst heeft lief gehad. En nu is er in hun hart een verlangen om voor deze koning te leven. Een diep verlangen om de zonde te laten wat hij is en om hem toe te behoren met hart en met leven. En ze hebben er nog zo verdriet van dat dat in de praktijk allemaal niet zo gaat als ze graag wilden. Maar het verlangen is er. Ik wil er zijn voor u die mij hebt lief gehad, die mij hebt verlost. Voor deze opent Jezus de poort. En voor wie sluit Jezus de poort naar het leven? Voor al de mensen die niet hebben gewild dat hij koning over hen was. Voor al de mensen die niet hebben gewild dat hij zijn genadige handen naar hen uitstak. Ze konden zichzelf wel bevrijden. Of ze hadden geen bevrijding nodig. Ze waren onbekeerlijk. Ze hebben de roepstemmen van de Heere misschien zo vaak gehoord. Maar ze hebben alles in de wind geslagen. Ach, dat waren dingen. Dat kon nog wel, dat kwam nog wel. Nu eerst genieten. Nu eerst het leven nemen zoals het op je afkomt. Straks misschien. Al die mensen voor wie Christus geen waarde in hun hart en leven kreeg, ze zullen uiteindelijk een gesloten deur gaan zien. Een deur die gesloten is naar de hemelse heerlijkheid. En een deur die geopend wordt naar de rampzaligheid. Jezus heeft de sleutels van de dood en van de hel. De duivel heeft ze niet. De mens heeft ze zelf ook niet. Ik kan er zelf wat dat betreft niks aan toe of afdoen. Maar Jezus, de opgestane Heere, heeft ze. En als ik hem nou mag toebehoren, dan mag ik ook uitzicht. Als deze opgestane Heere nu ook mijn Heere is geworden, zoals Thomas het gezegd heeft, mijn Heere en mijn God, dan mag je ook uitzicht hebben. Als straks het moment daar is waarop ik mijn ogen moet sluiten, zal de poort voor me open gedaan worden door de Heere Jezus die mij lief gehad heeft, die mij verlost heeft, die het leven en het licht heeft gebracht. Wat een machtige troost en perspectief. Als ik hem mag kennen. Als ik hem mag vrezen. Als we nou vanmiddag samen dit gedeelte zo overdenken, gemeente. Wat is dan eigenlijk onze reactie? Als jij nou vanmiddag zo ook over deze dingen zo nadenkt. Wat zijn jouw gedachten? Het is vandaag Paas. Jezus is opgestaan. Hij is de machtige heiland. En hij heeft de sleutels in handen van hel en van dood. Zoek het bij hem. Vertrouw op hem. Kom aan zijn voet. En leer alles van hem verwachten. Dan kom je goed uit. Hij heeft het beloofd. Ik leef en gij zult leven. Amen. Laten wij samen danken en bidden. Het Paasevangelie, Heere, hebben wij vanmiddag uit uw eigen mond gehoord. Want we hebben samen stilgestaan bij uw openbaring aan Johannes. Dat visioen waarin u zich aan hem toonde. Die heerlijke koning, die majesteitelijke koning te zijn, die machtige hoogpriester. We hebben samen ook stilgestaan, Heere, bij hetgeen u over uw macht hebt gezegd. Dat u de eerste bent en ook de laatste. Dat u degene bent die de dood werkelijk overwonnen hebt. U bent dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. We hebben er samen bij stilgestaan dat u de sleutels hebt, Heere, van de hel en van de dood. U bent het. Bij wie wij ook alles mogen zoeken wat we nodig hebben. U bent het die ons alles schenken wilt voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, geef dat dat ook de werkelijkheid mag zijn in ons leven, dat we alles van u verwachten. Dat we op u vertrouwen. Dat ons leven gekenmerkt en getekend wordt. Door dat ene. Ik zoek het leven buiten mijzelf. In onze Heere Jezus Christus. De opgestane Heere. Heere, wilt u geven dat het evangelie ons troost en bemoedigt en blijdschap geeft. Of dat het evangelie van de opgestane Heere ons tot bezinning en bekering mag brengen. Wij bidden van u of u ons deze avond nabij wilt zijn. En of u ons ook morgen nog een goede dag wilt geven. En als uw boodschap dan opnieuw klinkt, dat het ook mag zijn tot versterking en bemoediging. We bidden u voor uw oude volk Israël, Heere. Uw oude volk waaronder u bent opgestaan, waaronder dat evangelie zo heerlijk geklonken heeft. Maar een volk dat nog in duisternis wandelt. Wilt u ze tot bekering brengen? Iets wat u alleen maar kunt. En we bidden u daarom.
We bidden voor de wereld waar we deel van uitmaken, Heer. In onze samenleving weet men eigenlijk niet eens meer van Pasen. Of men heeft er allerlei gedachten bij die uit de menselijke geest zijn voortgekomen. Maar Heere, wat zou het toch geweldig zijn als we levende getuigen van U zouden mogen zijn. Die ook anderen mogen wijzen op die levende Heere. Wat zou het heerlijk zijn als dat getuigenis door U ook gebruikt wordt en mensen zo tot U geleid zouden worden. We komen aan het einde van deze dienst zo tot U. Wij belijden onze zonden en we vragen vergeving voor alles wat niet was naar uw wil. En we doen dat met het oog op hem die aan uw rechterhand is, als koning en als hoge priester, uit genade. Amen. Psalm 30, vers 3 en vers 8 is de slotzang van deze middagdienst. Psalm 30, vers 3 en ook het 8e vers. ga in vrede, met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.